Daarna lezen we uit Johannes 20, vers 1 tot en met 10 en vervolgens vers 19 tot en met vers 23.
En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zei het tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf, en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Lezen we verder bij vers 19. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede, zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij de Heere zagen. Jezus dan zei wederom tot hen, vrede, zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden zij vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn zij gehouden.
Op deze eerste paasdagmorgen gemeente wordt Gods woord bediend vanuit Johannes 20. En daarvan vers 19 en 20a. Johannes 20 vers 19 en 20a, we lezen daar de woorden als het dan avond geweest was, op de eerste dag van de week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus, stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Tot zover. Dus Johannes 20 vers 19 tot en met 21a. Gods woord wordt bediend onder het thema Jezus' eerste verschijning aan zijn discipelen. Dat vindt plaats achter gesloten deuren, uit een geopend graf en onder een open hemel. Achter gesloten deuren, uit een geopend graf en onder een open hemel. Gemeente, in deze tijd waarin wij leven, krijgen we ook oog voor woorden waar we soms zo snel overheen lezen. En dat geldt ook voor de woorden in onze tekst van vanmorgen. Achter gesloten deuren, daar bevindt u en jij en ook wij zich op dit moment. Uit angst. En voor sommige mensen geldt dat heel in het bijzonder in onze gemeente. Zoals we weten, en ik hoop dat u ook weet en merkt dat wij dat weten, wat het voor u betekent, om in deze weken achter gesloten deuren te moeten blijven. Dan denk ik aan onze ouderen in de verpleeg- en verzorgingstehuis, onder wie er ook zijn die achter de gesloten deuren soms alleen maar op dagen de hulp en de zorg zien. En voor de rest niemand. Ik denk aan onze kwetsbaren in onze gemeente. Van hen zijn er een paar vanmorgen ook in het gebed benoemd. Maar onze gemeente telt verschillende kwetsbare groepen. Mensen die chronisch of ongeneeslijk ziek zijn, soms al jarenlang, En die op dit moment achter gesloten deuren de tijd doorbrengen. Maar ik denk ook aan jullie kinderen en jonge mensen. Achter gesloten deuren. Niet naar school, thuis, misschien niet op de straat. Zeker niet thuis bij andere vriendjes spelen. Achter gesloten deuren. En het zal bij jullie net zo gaan als bij ons. Dat achter de gesloten deuren, zeker één keer per dag, maar wel meerdere keren per dag vermoed ik, het gaat over de ziekte. En dan natuurlijk ook over de vele mensen die al overleden zijn. Verschillende gezinnen en families in onze gemeente zijn daardoor al geraakt. En hebben in de achterliggende weken meerdere keren of soms één keer iemand zien overlijden. Maar konden niet meeleven omdat ze achter de gesloten deuren moesten blijven. Wij doen dat gemeente niet alleen in opdracht van de overheid. Wij doen dat ook vanuit ons eigen belang, omdat buiten het gevaar dreigt. Contact met mensen kan soms zo opeens omslaan in een dodelijke ziekte. En dat houdt ons achter gesloten deuren. We proberen het gevaar buitenshuis, buiten de deur te houden. Maar dat lukt niet met de angst. Onder ons is veel angst, ook in onze gemeente. Angst voor mensen die ons lief en dierbaar zijn. Hoe gaat het met hen? Komen ze door deze tijd heen? Maar ook angst voor jezelf en voor uzelf. Word ik niet ziek? En wat als het sterven wordt? Eigenlijk zitten we dan al meteen tussen de discipelen die we vanmorgen ook ontmoeten. Achter gesloten deuren. Dat is geen vrijwillige keus dat ze achter die gesloten deuren blijven. Het is een bewuste keus. Het staat ook heel nadrukkelijk in ons vers. Ze zitten achter de gesloten deuren uit angst voor de Joden. Niet voor hun ziekte, maar voor mensen om hun heen. En nota bene, ze bevinden zich ook in het hol van de leeuw, in Jeruzalem. Daar waar het op dit moment wemelt van de mens. Vanwege het grote Pascha dat gevierd wordt en waarvan de eerste dag nu bijna voorbij is, de tweede dag bijna voorbij is. Het grote Pascha dat zoveel duizenden mensen trekt naar Jeruzalem, pelgrims van heinde en ver, om daar samen met andere gezins- en familieleden het feest te vieren en Gods daden te gedenken. Dat maakt het helemaal dubbel. Als het buiten de straat in Jeruzalem wemelt van de mens, als grote drommen zich begeven naar de tempel en in één huisje in Jeruzalem de deuren angstvallig worden dichtgehouden. Daar zitten Jezus' discipelen. In de hoop dat niemand hen ziet en opmerkt. En ongetwijfeld zit ze daar ook in stilte. Met gedempte toon spreken ze met elkaar, zo stel ik me dat voor. Er is trouwens ook het nodige te bespreken. Er is ook het veel gebeurd in de dag die bijna voorbij is. Dat begon al in die vroege morgen toen verschillende vrouwen vertelden dat het graf leeg was. En dat ze een hemelse bode hadden gesproken, een engel die hun had verkondigd. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Maar het gaf alleen maar meer verwarring, en meer vrees en meer angst. Er waren twee die het aandurfden om zich op straat te begeven. Petrus en nog een andere discipel, zo hebben we gelezen. Maar ook zij kwamen al snel terug met meer vraagtekens dan antwoorden. Wat is er nou precies gebeurd daar in de graftuin? En wat heeft zich daar afgespeeld? En hoe kan het dat die steen is weggerold? En dat het graf zo intact is achtergebleven, ordelijk is achtergelaten. Alles is in goede rust en orde achtergelaten. Alsof er misschien niet eens iemand gelegen heeft. Dat is in ieder geval het beeld waarmee deze discipelen thuiskwamen. En in de namiddag, tegen het begin van de avond, ook de Emmausgangers. Zij vertelden dat ze onderweg iemand hadden gezien. En in het breken van de brood maakte hij zichzelf bekend en verdween uit hun gezicht. Ondanks al die verhalen, ook de getuigenis van Maria Magdalena die in de hof van Jozef van Arimathea Jezus heeft ontmoet, met hem heeft gesproken, hem aangreep bij zijn voeten, terwijl de zaligmaker tegen haar zei, raak mij niet aan. Ondanks al die verhalen, ondanks al die prachtige berichten, blijft de angst heer en meester in dit huis. Angst verlamt. Niet alleen in het dagelijks leven, dat zien we in deze periode die we meemaken als samenleving. En u en ik, als mensen in deze tijd. Het verlamt ons, belemmert ons in onze omgang met anderen. Angst verlamt ook het geestelijke leven. Het slaat alles, als het de kans krijgt, dood. Hoe komen deze discipelen achter die gesloten deuren vandaan? Wel niet door een klop op de deur. Niet door een stem die buiten staat en roept of de deur geopend mag worden. Als dat zou gebeurd zijn, dan hadden deze discipelen, ik zeg het maar gewoon even menselijkerwijs gemeend, en dan hadden ze er nog gezeten. Als de angst regeert, dan duiden we alles ook anders. Dan vatten we alles anders op. Dan maakt alles ons bang. Vertrouwde geluiden in ons huis klinken dan opeens zo heel anders en vormen een bedreiging. Mensen die we kennen vanuit onze directe omgeving bezien we opeens heel anders. We houden afstand van hen. Dat merken u en ik ook in deze dagen. Alleen God kan de angst doorbreken. En dat mag ook onze hoop zijn in deze tijd waarin wij staan, gemeente. Laten we onze hoop op God vestigen. Laten we het niet doen met wat de wetenschap alleen maar ons voorhoudt. En laten we het niet doen met de duiding van mensen die zeggen dat ze kennis van zaken hebben, maar als ze doorgevraagd worden, ook met heel veel vraag achterblijven. Wij hebben een God die leeft en die zal leven. Tot in alle eeuwigheid. Op hem mogen wij onze hoop en verwachting stellen. Juist wij, bange mens. Dat wordt ook duidelijk hier in dit gedeelte. Plotseling staat de Heere Jezus in het midden van de discipelen. Ik lees het maar even met u vers 19. Als het dan avond geworden was op dezelfde eerste dag van de week, en als de deuren gesloten waren daar de discipelen vergaderd waren om de angst van de Joden, kwam Jezus. Hij stond in het midden. En zeiden tot hen, vrede zij ulieden. We moeten niet te snel lezen, gemeente. Allereerst wil ik toch even de vinger leggen bij die eerste opmerking. Jezus komt. En dat woord klinkt iets door, zeker binnen het Johannes-evangelie. Het is niet zomaar dat de Heere Jezus plotseling komt en in het midden staat en meteen alle aandacht voor zichzelf opeist. Nee, Hij komt. Jezus zelf komt. Daarmee geeft de evangelist, zoals ik het zelf gelezen heb, drie dingen aan. In de eerste plaats zijn het niet de discipelen die naar de Heer Jezus komen, terwijl hij dat wel tegen hun had gezegd. In de aanloop naar zijn lijden en sterven had hij meer dan eens hun voorgehouden dat hij overgeleverd zal worden in de handen van de moordenaars. Gekruisigd zal worden. Maar keer op keer klonken ook die woorden aan het slot. Maar op de derde dag zal ik opstaan uit de doden. En hij had ook verschillende keren tegen zijn discipelen gezegd dat hij hen daarna voor zal gaan naar Galilea. En daar zult gij hun zien. Hem zien. Die laatste woorden, die zijn verdwenen. Met dat Jezus begraven werd, werd ook hun hoop begraven. En bleven ze met bange harten en angst achter. Dat Jezus naar hun komt, bewijst in de eerste plaats zijn opzoekende trouw en heddelijke zorg. Hij komt naar hen. Dat maakt ons, als het goed is, ook beschaamd, gemeend. Hoe vaak zijn de woorden van God ook niet in ons leven verkondigd als vaste feit en zekere belofte. En hoe vaak is het ons niet voorgehouden dat de Heer het oprecht meent, ook als hij spreekt, vertroostend en belovend. Maar wie genade kent, weet ook dat het uiteindelijk afhangt van Jezus zelf. Hij moet komen. En hij wil trouwens ook komen. Ook nu achter onze gesloten deuren. Hij is degene die niet alleen de belofte verkondigd heeft, maar die ook de belofte zelf gaat waarmaken. Toepassen in het hart. Vandaar dat de evangelist Johannes dat heel nadrukkelijk zegt. Hij komt. Hij komt. Hij komt tegen het einde van de dag. Daarmee geeft de evangelist ook weer dat deze dag niet voorbij mag gaan. Dat is God aan zichzelf en aan zijn eer verplicht. Voordat de nacht indaalt, ook over dat huisje daar in Jeruzalem, moet het licht van het paasevangelie ontstoken worden. Moet de angst verdreven worden uit dat huis en uit hun harten. Omdat Jezus zelf dat wil. Hij wil zichzelf verheerlijken. Het laatste wat doorklinkt in dat woordje komt, is ook de vervulling van Jezus' beloften aan zijn discipelen. Hij had het hun al voorgehouden en ik lees die belofte. Het staat opgetekend in Johannes 16, vers 32. Ik zal het u lezen, Johannes 16, vers 32. Ziet, de ure komt en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden. En dat zagen we ook de achterliggende dagen. Als een kudde zonder herder werden de schapen uiteengeslagen. In angst zochten ze hun leven veilig te stellen. En iegelijk naar het zijne, en iegelijk naar zijn eigen plaats. En gij mij alleen zult achterlaten. Nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. Het was Jezus zelf die dit had voorzegd. Hij gebruikt in deze woorden ook het beeld van de grote herder, die zijn schapen niet onverzorgd achterlaat. Maar terwijl hij weet wat er staat te gebeuren, droeg hij de kudde biddend in zijn middelaarshart mee, onderweg naar Golgotha. Vanwege zijn voorbeden zijn deze schapen in dit huis bijeen verzameld. Al zijn het dan angstige schapen, het is wel de plaats waar de herder zijn schapen weer wil opzoeken. Waar de grote, de goede herder komt en zijn schapen die hij bij name kent ook roept om hen weer te verenigen als één kudde om hem heen. Zo komt hij tot hen. Hij kent hen. Hij voorzag dit. Maar hij weet ook waar ze wonen en wat er leeft in hun hart. Dat is ook de troostgemeente van Paas in deze dag. Wanneer wij elkaar hier niet zien in de Bethelkerk, God ziet ons wel. Achter de gesloten deuren. En wat meer is, wat wij van elkaar niet weten en zien, dat ziet God gelukkig wel. Hij weet ook wat er huist achter onze gesloten harten. Ook de dingen en de gevoelens die we wellicht op dit moment niet durven of kunnen verwoorden, maar die wel ons leven beheersen en verlammen. Jezus komt. En hij weet van tevoren wat hij aantreft. Hij weet wat daar leeft in dat huis in Jeruzalem. En daarom zoekt hij hen op. Hij is anders dus dan wij mensen, gemeente. Wij stappen wel eens een huis binnen en dan verwachten we iets aan te treffen en dat is er niet. Misschien wel een vrolijk gezin of dankbare mens. Maar als je dan opeens binnenstapt, dan kun je soms wel aan de gezichten aflezen dat er iets heel anders aan de hand is. Dan vragen we ook, wat is hier aan de hand? Wat is er gebeurd? Maar wanneer hij komt, dan stelt hij die vraag niet, want hij weet wat hij aantreft en wie hij aantreft. Hij staat in hun midden en spreekt de woorden uit, vrede zij uw lieden. Vrede zij uw lieden. Zo staat hij in hun midden. Johannes wil voorkomen, gemeente, dat wij ons gaan bezighouden met de vraag, hoe komt de Heer Jezus door die gesloten deuren? Meervoud staat er heen. Johannes wil vooral benadrukken dat voor deze goede herder geen deur bestaat. Hij is de deur. En wanneer hij spreekt, dan opent hij zijn hart als een toegangspoort tot het hart van zijn hemelse Vader. Hij staat in hun midden. Dat betekent dat hij ook direct meteen de leiding overneemt. Hij plaatst zichzelf in het midden. En daarmee heeft hij meteen in één klap de angst die hun leven beheerste verwijderd. Verwijderd van het toneel. Hij staat daar in het midden. En als hij daar in het midden staat, dan zijn direct ook alle ogen gericht op hem. Al zijn het misschien ogen op dit moment nog met verwachting, met verwarring, met verbijstering, met ontzetting. Ogen die niet kunnen plaatsen wat er gebeurt. Maar hij vangt hen met zijn aanwezigheid en met zijn ogen en bindt direct de aandacht op hem. Hebben wij dat ook niet nodig? Juist ook nu in deze paasdag, dat de angst verdwijnt omdat Jezus in het midden van ons leven voor het eerst of weer opnieuw komt te staan. Niet dat we daarmee ons onttrekken aan alles wat er om ons heen gebeurt, integendeel. Maar in de plaats van de angst die ons verlamt, die soms ons gebedsleven ook dreigt plat te leggen, omdat het ons aan kan grijpen wat er allemaal gebeurt, of wanneer we zo overmand worden door de eenzaamheid en het verdriet, en we soms in ons gebed ook geen moed en hoop meer hebben om onze hoop en verwachting op God te stellen. Hij staat in het midden. Dat geeft meteen, gemeente, dat wij ons in hem kunnen en mogen oriënteren op wie God is. Trouwens, sinds dat hij door het geopende graf naar buiten is gegaan, en ik maak met u nu de stap naar het tweede punt, en sinds dat de steen is weggewenteld, zijn deze deuren voor hem geen barricades meer. Integendeel, hij heeft de dood en het graf overwonnen. Hij heeft het recht verworven om zometeen ook door een geopende deur de hemel binnen te schrijden. Voor hem bestaan geen grenzen meer, geen deuren, geen grenzen, geen muren, geen onmogelijkheden meer. Maar daar waar hij wil zijn, daar is hij. Desnoods achter die gesloten deuren, zonder de deuren eerst voor hem open te moeten doen. Dat geeft hoop en verwachting voor ons gemeente. God alleen kan achter onze gesloten harten zijn woord laten klinken. Waar wij tegenaan lopen en wat ons tegenhoudt om de toevlucht te nemen tot de Heere, dat bestaat voor de Heere niet. Het woord komt van de andere kant, komt vanuit God. En als dat woord vanuit God komt, dan kent de Heere geen muren, deuren of barrières. Dan spreekt hij daar waar hij wil spreken. En is hij daar waar hij wil zijn en plaatst zichzelf meteen in het midden. Vrede zij uw lieden. Die woorden, vrede zij uw lieden, worden twee keer door de zaligmaker gesproken. Het slot van vers 19 staat het voor de eerste keer, vrede zij uw lieden. En het begin van vers 21 herhaalt de Heer Jezus diezelfde woorden. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij uw lieden. Dat betekent dat tussen die twee woorden, wat daar staat, die vrede uitlegt, uitdiept en meer kracht, meer klem geeft. En in het tweede punt wil ik vooral met u daarnaar kijken. Wat er tussen die woorden, vrede zij u lieden, staat en wat daar gebeurt. Ik lees het met u, er staat in vers 20. Wanneer de Heer Jezus die woorden gezegd heeft, vrede zij u lieden, toont hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Wanneer de Heere Jezus op die vroege paasmorgen verschijnt aan verschillende mensen, maar ook in de dagen daarna, dan gaat dat altijd gepaard met tekenen. Met een bijzonder moment. Denk alleen maar aan Maria Magdalena, die bijna zou omkomen in haar verdriet. Verward is door alles wat er gebeurd is. Lege graf. En toch geen zaligmaker. En wanneer zij in gesprek raakt met die man die ze houdt voor een tuinier, een hovenier, die daar die tuin, die graftuin bezig bij moet houden, moet onderhouden, dan is het opeens de zaligmaker die zichzelf openbaart door haar naam uit te spreken. Ze hoort die stem als vanouds. Alleen zoals hij haar naam aansprak en zoals hij zichzelf ook in haar leven heeft laten leren kennen. Als die opzoekende zaligmaker die haar leven heeft gereinigd van zoveel onreine geesten. Het klonk zo vertrouwd en tegelijkertijd zo nieuw. Maria, Rabuni. Op dat moment breekt het door in haar hart en in haar leven. Moet alles wat tussen haar en de Heer in staat wijken, omdat hij zichzelf in het midden plaatst. We zien diezelfde beweging gemeente ook bij de Emmausgangers. Onderweg naar Emmaus, naar hun woonplaats, opent de Heer Jezus het woord. Spreekt met hen. En terwijl langzaam maar zeker hun verwarde hart, hun hart vol vragen verandert in een brandend hart, een hart dat hongert naar het woord, is het moment dat de Heer Jezus doorbreekt in hun leven daar, wanneer hij het brood breekt en in de tekenen van het gebroken brood openbaart hij zichzelf als de opgestane Christus. We zien dat later ook, Johannes vermeldt dat in het slothoofdstuk, dat de Heer Jezus, als hij zich openbaart aan zijn discipelen, dat doet met die bijzondere visvangst. Het net moet aan de andere zijde geworpen worden. Tegen alle verwachtingen in, tegen alle vakmansregels in, tegen de wetten van de natuur in, is daar het woord van de zaligmaker. Dat laat zien dat hij de Heere is, grote gebieder, ook over Gods schepping. En in die bijzondere visvangst openbaart hij zichzelf. Een van de discipelen roept het uit. Het is de Heere die dit bevolen heeft. En als ze dan aan het strand komen, zien ze dat alles al klaar is. Jezus was hem weer opnieuw een stap voor. De maaltijd is klaar, terwijl zij daarvoor niets hoefde te doen. Wat ik wil zeggen, gemeente, is dit. Als de Heere Jezus zichzelf openbaart, ook door het woord, gaat dat altijd samen met tekenen. En als ik dat woord teken laat vallen in deze periode, dan wil ik toch even bij stilstaan op deze paasmorgen. Dan geeft het ook iets van weemoed. In de achterliggende weken kon het teken en zegen van het sacrament van het heilig avondmaal niet doorgaan. In de achterliggende periode en ook volgende week kan het teken en zegen van de heilige doop niet doorgaan. Zonder dat uitbundig uit te werken, gemeente, en uitvoerig uit te werken, denk ik dat het goed is dat we in deze periode ook het teken weer gaan waarderen in het licht van de betekenis van het teken. Van hem die zichzelf door woord en teken in het middelpunt plaatst. Is dat misschien ook niet een les voor u en voor mij? Dat we het teken niet loszien van de betekenis. De betekenis van Jezus, van zijn leven, van zijn persoon en van zijn werk. En tegelijkertijd, als de Heere Jezus in het teken zichzelf openbaart, geeft hij door het onderwijs ook onderricht en laat zien dat die tekenen verwijzen naar de betekenis. In het tonen van de littekens in zijn handen en in zijn zijde vestigt hij de aandacht op zichzelf. En hij zegt daarin drie dingen. In de eerste plaats, gemeente, wil hij duidelijk maken dat hij het echt is. Hij is dezelfde. Het is dezelfde gestalte. Het is dezelfde stem. Het is dezelfde gezicht. Het zijn dezelfde handen die de discipelen op deze late avond van de pas begonnen week zien voor hun ogen. Alles is vertrouwd. Daarin is niets veranderd. Met alles wat er gebeurd is in de achterliggende dagen en alle verwarring die dat gezaaid heeft in het hart van de discipelen, schept de Heere Jezus eerst orde door te laten zien dat hij het echt is. Zoals hij was en zoals we hem hebben leren kennen in de achterliggende jaren. Dat vertrouwde beeld met die vertrouwde stemmen, die vertrouwde gestalte. Hij is het. Het is geen ander. Al komt hij nu op een ongebruikelijke manier binnen en staat hij in het midden. Het is alsof er nooit iets is gebeurd. Hij hoort daartussen en hij hoort bij hen. Er ligt daar een ontroerende lijn, gemeente, voor u en voor mij. Pasen is dat God zich voegt onder de mens, alsof er nooit iets is gebeurd. Alsof er geen zonde en geen zondeval was. Alsof er geen dood en geen graf bestaat. Mens hoort bij God En God hoort bij mens. En daar zorgt God nu zelf voor. Dat hebben we ook nodig, gemeente, om ons in deze tijd weer opnieuw te kunnen oriënteren. En in de dreigende chaos die ontstaat, die kan ontstaan ook in onze samenleving, maar ook in de verwarring in onze harten. Ons leven te ordenen onder het aangezicht van God. Het leven is van Hem. En ons leven hoort Hem toe. En daarom is het ook belangrijk om te zien waar de Heer Jezus de vinger bij legt. In het verschijnen onder zijn discipelen en in het tonen van zijn tekenen zegt hij niet alleen dat hij het echt is en dat er niets is veranderd. Maar in het laten zien van die littekens laat de Heer Jezus ook zien wat de sleutel was om door gesloten deuren van dit huis en van de harten van Jezus' discipelen. En ik hoop dat u door genade, en als u niet durft, doe dat dan eens in stilte, ook mag zeggen, Heere, ook door mijn hart kan breken. Daarvoor waren die littekens nodig, om die deuren open te krijgen. Want als hij die littekens laat zien, gemeente, vers 20, hij toont hun de handen, zijn hand en zijn zijde, dan wil de evangelist Johannes als het ware zeggen, hij laat zien dat deze handen, waarvan ze gezien hebben enkele dagen geleden, hoe die vastgenageld werden in het vloekhout van Golgotha, en hoe de zijde die hij toont aan hun doorstoken werd door die speer van die Romeinse soldaten, littekens zijn. Geen littekens als het gevolg van een verloren strijd, maar littekens die overwinningstekens zijn geworden nu het Pasen is geworden. Men dacht dat deze littekens hem zouden brengen in het graf, achter een gesloten deur, met een zware steen. Maar nu staat hij hier in het midden van Jezus' discipelen, onder de mensen, tonend de littekens als overwinningstekens. De dood kon hem niet vasthouden, omdat het graf geen raad wist met Jezus' leven. Met zijn onschuld, zijn belijdenis, met zijn onvoorwaardelijk en volmaakte liefde tot zijn vader. Achter hem ligt het graf verslagen op het slagveld. En hij staat hier, de grote opgestane levensvorst, tonend de overwinningstekens. De dood is verslonden tot overwinning. En hij laat zien wat Paulus later mag belijden waarover hij zingt. Dood, waar is dan uw graf? Hel, waar is uw overwinning? De Heer Jezus toont zijn overwinningstekens zoals hij staat onder zijn discipelen. En laat tegelijkertijd ook op deze laatste momenten van die pas begonnen week zien dat hij opgestaan is uit de doden. Met eerbied gesproken, gemeente, de Heer Jezus werd niet binnengedragen. Zodat de discipelen zich ervan konden overtuigen dat hij echt dood is. Door bij hem te gaan staan. En naar de littekens te kijken. Maar er staat heel nadrukkelijk in onze tekst, hij toont hun zijn littekens. Dat laat hij aan geen ander over. Geen engel komt mee dat huis in, om hem als het ware te vergezellen. Nee, dat is een eer te na. Hij toont hun. Dit is nu het werk wat Jezus zelf wil doen. En dat doet hij met trots, met blijdschap, maar ook met mededoog, met ontferming. Hij toont hen. Laat ik een heel eenvoudig voorbeeld gebruiken, gemeente, om dat duidelijk te maken. In de achterliggende dagen is er ook vanuit onze gemeente veel losgekomen aan betrokkenheid. Hele mooie dingen zijn in alle spontaniteit ook georganiseerd en gebeurd. En veel kleine kinderen hebben in de achterliggende dagen ook kleurplaten gemaakt. Voor die meneer of mevrouw in de kerkbank. Of voor iemand anders uit de gemeente waarvan je moeder had gezegd, laten we voor hem of haar iets doen. En als je kleurplaat klaar is, dan wil je niet dat je broertje zegt, dit heb ik gemaakt. Nee, als jij je kleurplaat hebt afgerond, klaar is, dan pak je hem van de tafel en hou je omhoog En dan zeg je, wat vinden jullie daarvan? Is hij niet mooi? Jij toont wat je hebt gedaan. Nee, je bent trots. Nou, het is maar een zwak voorbeeld, gemeente. Maar dat klinkt hier ook ten volle door in die woorden. Jezus toont hun de tekenen van zijn hand en zijn zijde. Om in het laten zien van die tekenen, zonder woorden te zeggen. Dit heb ik alleen voor u gedaan. Zo'n zaligmaker heeft nu Gods kerk. En zo'n zaligmaker wil ook uw zaligmaker worden. Met eerbied gesproken, vol heilige trots, met triomf, zichzelf zou ook willen openbaren in uw en mijn leven. Tonend zijn handen en zijn zijde. Dat doet hij ook met het oog op wat er leeft in ons hart. Want wanneer hij dat heeft gedaan, dan is de angst verdwenen. Laten we maar even het vervolg lezen. Dan staat hij direct erop, toont hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd. Als hij de Heere zag, let u erop, voordat hij in hun midden stond, angst. En nu hij daar staat, blijdschap. Het slaat in één keer om, jawel, maar het scharniert ook om die ene man in hun midden. Zonder hem, angst. Met hem, blijdschap. Trouwens, dat benadrukt ook Johannes, kijkt u maar even met me mee. Er staat nu opeens niet meer Jezus in vers 21, maar wanneer hij tot hen spreekt, in vers 20, wanneer hij tot hen spreekt, hun de handen en de zijde toont, dan staat er, de discipelen werden verblijd, niet toen zij Jezus zagen, maar toen zij de Heere zagen. In die blijdschap en in het zien op hem, breekt in één keer het paasgeloof door. Voor hun staat niet meer een man die verwond is geraakt, ernstig verwond is geraakt, littekens draagt. Nee, voor hun staat de Heer. Een week later zal Johan Thomas, die ongelovige discipel, dat ook uitroepen. Mijn Heer en mijn God. Als hij naar voren wordt gehaald om zijn handen te leggen in die littekens. Zijn hand te leggen in de doorstoken zijde van de zaligmaker. Daar wil de zaligmaker naartoe. Dat zij in hem, Jezus uit Nazareth, de Heer, de Kyrios, de opgestane levens voorzien. En dan verdwijnt de angst ook in één keer als sneeuw voor de zon. Dat komt omdat dan ons leven in een ander licht komt te staan, gemeente. Angst wordt bepaald door waar we bang voor zijn. Zoals daar bij de discipelen. Ze waren bang voor hun omgeving. En zoals wij bang zijn voor wat er in onze omgeving zich afspeelt. En we daarom de deuren angstvallig dicht houden. Maar blijdschap wordt bepaald door de ander. Door God. Niet meer door wat er om ons heen is gebeurd. Of kan gebeuren. Maar door wie God voor ons in deze situatie kan en wil zijn. De mensen om dat huis in Jeruzalem zijn niet veranderd. Dat zullen de discipelen straks ook aan de lijve ondervinden. Uiteindelijk komen ze allemaal om als martelaar. In de handen van de mensen waren ze niet veilig. Maar wanneer zij daar staan voor de zaligmaker, vallen die mensen weg en blijft God over. Hij alleen is de bron van blijdschap, hoop en vreugde. Dan blijft het gevaar aanwezig. Maar komt het gevaar in een heel ander licht te staan. De Heere is bij mij. Ik zou niet vrezen. Wat zou een nietig mens meedoen? Ik wil even deze lijn heel voorzichtig doortrekken, gemeente, op deze paasdagmorgen. De ziekte blijft. Het gevaar dreigt. Maar als God nou met ons is. De levende God, in de opgestane Heere Jezus Christus, dan verlamt de angst ons leven niet, maar wordt ons leven geregeerd door God en gedragen door de hoop op God. Dat zien we hier gebeuren. Ze werden verblijd omdat ze in het zien van Jezus de Heere, de Kyrios, zien en beleiden. Dan zit ik meteen ook in mijn derde punt, gemeente. Het is ook onder een open hemel. En dan kijk ik even tenslotte met u naar die woorden. Vrede zij u lieden. Twee keer worden die woorden door de zaligmaker gesproken. De eerste keer als hij in hun midden komt. Zo komt hij als eerste binnen. Op een gebruikelijke manier. Het is ook een groet die in Jezus' dagen werd uitgesproken. Nog steeds ook in de Joodse samenleving. Shalom. Maar wanneer de Heer Jezus die woorden spreekt voor de eerste keer, laat hij die direct vergezeld gaan met het laten tonen van zijn wonden, de littekens. En als dan voor de tweede keer diezelfde woorden klinken, vrede zij u lieden, dan klinken ze toch zo totaal anders dan die keren daarvoor. Wat is eigenlijk shalom als groet? In het Engels groeten we elkaar met goodbye. Ik denk dat de meeste mensen die dat dagelijks zeggen niet beseffen wat ze zeggen. Het is een verbastering of een soort afkorting van de woorden God be with you. Mogen God met je zijn. Zoals in het Brabantse, de Brabantse mensen zeggen adieu. Als verbastering van adieu. Franse groet. God zij met u. Het zijn ook die woorden die klinken als de zaligmaker die spreekt. Shalom. Om de betekenis van die woorden duidelijk te krijgen, gemeente, moeten we terug naar het woord van God. Maar hij spreekt deze woorden, shalom, niet uit als een groet. Mogen de vrede met u zijn. Nee, het is ook geen gebed. Mag God vrede aan u geven. Hij, de Heere, spreekt die woorden uit. En dan is het geen wens, dan is het geen groet, dan is het geen bede, maar dan is het de vervulling van zijn belofte. En daarvoor, gemeente, wil ik even met u kijken naar een ander moment in het Johannes-evangelie. Johannes 16. Ik zoek het even met u op. Dat is de Heer Jezus. We hebben dat vers net gelezen, vers 32 en 33. Die woorden uitspreekt, zie de uren komt en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden en iegelijk naar het zijne. En gij mij alleen zult laten, nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. U ziet dat de Heere Jezus voorzegd heeft dat de discipelen verstrooid zullen worden. En tegelijkertijd koppelt hij het moment dat hij hen opzoekt en hen weer bijeen vergadert aan het woord vrede. Dat heeft alles te maken met wat de Heer Jezus voor ogen heeft. Ook met deze eerste verschijning aan zijn discipelen. Hij wil hen laten delen in de vrede van God. Ik wil nog één plaats met u lezen waar dat terugkomt, en dat is Johannes 14, vers 27. Het zijn hele bekende woorden, en ik vermoed zomaar dat verschillende onder ons al aan die woorden hebben gedacht, meeluisterend en meeprekend vanmorgen. Johannes 14, vers 27. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, als een wens, als een bede, als een groet. En tegelijkertijd als iets wat dan open blijft. Mogen God u vrede geven. Nee, als hij zegt vrede zij u lieden, dan mogen we lezen vrede is met u. Ik geef hem u. Ik geef die vrede aan u. Uw hart wordt niet ontroerd. Niet meer bang. Niet meer angstig. Niet meer verward. Niet meer terneergeslagen. En zij niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. Dat gebeurt hier op dit moment. Als de Heer Jezus aan het einde van die dag voor het eerst verschijnt in de kring van al zijn discipelen, dan staat hij niet binnen als een mens die hen de vrede toewenst met het oog op wat er nog gaat komen. Maar dan staat hij daar als de opgestaande levensvorst, die op zo'n totaal andere wijze die vertrouwde bekende woorden uitspreekt. Vrede is u. Vrede is u. Niet zij met u, is u. Waarom? Omdat ik de vredevorst in het midden van u staat. Alles is nieuw. Alles is schoon. En alles is volbracht. We zien in die woorden doorklinken, gemeente, hoe de Heer Jezus de lijn zelf trekt. Van Golgotha naar Paas. Woorden vrede. Het licht van de schrift betekent volmaakte harmonie. Volmaakte gemeenschap tussen God en mens. En daartussen staat Jezus, de vredevorst, die zelf die woorden spreekt. Vrede geef ik u. Ik wil het even iets uitdiepen, gemeente, door te wijzen op het volgende. Een van Jezus' laatste woorden op het kruis zijn de bekende woorden: het is volbracht. Alle evangelisten beschrijven het lijdensevangelie van de zaligmaker in het Grieks. Maar het vermoeden is heel sterk, en ik vermoed dat zelf ook, dat de Heer Jezus die woorden heeft uitgesproken in zijn eigen taal. Dat is het Hebreeuws. Het is volbracht. En ik zeg dit niet vanmorgen om u interessant te gaan doen, maar wel om u op een spoor te brengen. Als je die woorden, het is volbracht, uitspreekt in Jezus' taal, dan zeg je Nishlam. Je hoort in die uitspraak Nishlam het woord Shalom doorklinken. Die uitdrukking betekent letterlijk: vrede is aangebracht tussen God en mens. Dat is volbracht. Niet het werk zit erop. Het is nu klaar, afgerond. Nee, in dat kruis verenigt een heilige God zich met een doemwaardige zondaar omwille van Christus gerechtigheid. En vanuit dat kruis is het de opgestane zaligmaker die nu de vrede die hij verworven heeft zelf gaat uitdelen achter gesloten deuren en in angstige harten. Mijn vrede geef ik u. Wat ligt daar aan het slot van deze paasmorgen? Een machtige, troostvolle prediking, gemeente. En ik wil aan het einde van de preek daarom 3 korte lijnen trekken. In de eerste plaats deze korte lijn. U hoeft uw gesloten deuren niet open te doen. Dat lukt u niet, dat wilt u niet, kan ook niet. U wilt het niet, want u bent bang. Mens zonder God is ten diepste angstig voor God. U kan het ook niet, want de angst is sterker dan u. Wij zijn maar hele kleine, zwakke, wankelmoedige mensjes. We stellen niet zo heel veel voor. Daar komen we in deze periode wel heel nadrukkelijk achter. En u wilt het ook niet. Want hoe vreemd het ook klinkt, wij voelen ons in de angst thuis. Er is niemand in deze periode die door de angst God ging zoeken. Misschien wel bidden, maar na een tijdje ebt dat weer weg. En gaan we weer verder in een leven zonder God. Wij hoeven die gesloten deuren niet open te doen. De zaligmaker wil binnenkomen zonder kloppen. En als hij dat wil, dan doet hij dat ook, gemeente. En daarom mogen we sinds Paas onze hoop en verwachting stellen op deze God. Hij komt binnen, zonder kloppen. Ongeopende deuren worden door hem gepasseerd, omdat ze voor hem niet bestaan. En als hij in het midden staat, dan eist hij niet alleen alle aandacht voor zichzelf op, waardoor ons beeld van God en van ons leven in één keer kantelt en omvalt. Ons leven komt dan in het perspectief te staan van de levende God. Maar hij is ook degene die dan vervolgens in die vrede ons kan en ook wil laten delen. Geef ik u. Hoe? Nou, kijk maar hier in deze geschiedenis. door mensen uit te nodigen om zich ervan te laten overtuigen dat hij het echt is. Zo geeft hij zichzelf weg. Hij komt ons tegemoet, gemeente, in onze zwakte, in ons wantrouwen en in ons ongeloof, om daardoor nog meer zijn heerlijkheid, grootheid en majesteit te openbaren. Hij is niet alleen de levensvorst die op Golgotha leven heeft verworven, vrede heeft aangebracht. Toen hij het sprak, het is volbracht. Vrede is aangebracht. Maar hij heeft nu ook het recht en de bevoegdheid om als enige, en dat wil hij ook alleen doen, om als enige te laten delen in zijn vrede. Zo komt hij vanmorgen in het gewaad van het woord tot u en tot mij. Hier in deze lege Bethelkerk, maar ook achter de gesloten deuren van uw huis en van uw woning. De deur hoeft u voor hem niet open te doen. In de stem van het woord is Jezus in uw huis en in uw kamer. En wil laten horen dat hij de grote levensvorst, de opgestane koning, ook laat delen in de vrede die hij voor u, voor jou heeft verworven. Ik zou nog vanmorgen willen zeggen, kom dan, overtuig uzelf ervan dat hij het echt is. En deel met Jezus' discipelen in de blijdschap toen ze Jezus als hun Heere, hun koning, mochten aanschouwen. Amen.